u laten zien welke bloedverdunners u gebruikt. Bij de huisarts, tandarts of apotheek, maar ook bij de pedicure of fysiotherapeut. Zo zijn uw behandelaars op de hoogte van uw bloedingsrisico, ook in geval van nood. Vraag de anti-stollingspas nu gratis aan bij de Trombose Stichting via trombosestichting.nl.
Goedenavond, dit is Lansinger Land FM.
De beste mix van lokaal nieuws, cultuur en de lekkerste muziek.
Goedenavond luisteraars, dit is Zorgzaam, het programma van, voor en over de zorg in de regio. En we hebben vanavond weer een belangrijke gast in ons midden, Matthijs en ik, en dat is dokter Paul Jansen. Ik heb een heel verhaal van je gevonden op internet, Paul, maar ik denk dat het handig is als jij jezelf even voorstelt.
Oké, graag. Ik ben inderdaad Paul Jansen, niet de hoofdredacteur van de Telegraaf, maar de andere Paul Jansen. En ja, ik ben dokter, maar ik ben geen arts. Ik ben wat Edison noemde de dokter, de arts van de toekomst. Ik hou me vooral bezig met het voorkomen van ziektes en het maken van een gezond leven. En dat is de arts van de toekomst. Mijn achtergrond is, ik ben gedragswetenschapper. Dus ik heb een beetje gestudeerd over wat betekent wat mensen bepaalde gedragingen vertonen en wat dat over ze vertelt. En ik heb me gespecialiseerd in dementie.
Ja, dat is eigenlijk ook wel... We gaan natuurlijk dadelijk uitgebreid over de dementie verder. Omdat ook dat jouw core business is eigenlijk. Maar wat jij eigenlijk zegt dat over dementie... Het is natuurlijk een ziekte, voor zover het een ziekte is. Want daar gaan we het ook nog over hebben. Die onomkeerbaar is. En zeggen mensen wel eens een keer, we hopen dat dementie ooit is te genezen is. Ik heb daar geen vertrouwen in. Maar preventief voorkomen, misschien dat daar ooit eens ontwikkelingen in zijn waar we verder mee kunnen komen.
Ja, die zijn er al heel erg veel. En we weten al heel erg veel over. Ja. Wij zijn in Nederland een beetje raar. Want in Nederland mag je het daar niet over hebben.
Oh, is dat zo?
Ja, in Nederland is dementie echt iets wat je overkomt. En daar kun je niks aan doen. Ik heb wel eens in een Alzheimercafé had ik wel eens begonnen over het onderwerp van preventie. En toen werd er een meneer heel boos op mij. Die zei, wees naar zijn vrouw die naast hem zat en die last had van dementie. Die zei, dus u bedoelt te zeggen dat zij het had kunnen voorkomen?
Ja.
Dus zo bedoel ik het natuurlijk niet. Nee. Ik vergelijk het wel eens met roken. Toen ik 12 jaar was, kreeg ik van mijn vader mijn eerste sigaret. Mijn vader zei toen tegen mij, Paul, je bent nu 12, het is tijd, je mag nu gaan roken. Als mijn vader had geweten hoe slecht dat voor me was, had hij me nooit die sigaret gegeven natuurlijk. Dat wisten we toen niet. Nee. En nu weten we een hele hoop dingen nog niet goed genoeg over waar we dementie van kunnen krijgen, waar we hersenaandoeningen van kunnen krijgen. Ja. En hoe meer we daarover weten, hoe meer we rekening daarmee kunnen houden.
Ja. Dat heeft met levensstijl te maken.
Ja, absoluut.
Misschien
ja.
Ook wel met... Zijn er gebieden in de wereld waar dementie bijvoorbeeld veel minder vaak voorkomt?
Ja, en er zijn ook groepen waar het voorkomt. Bijvoorbeeld een van de leukste voorbeelden vind ik altijd de Amish. De Amish, dat is een groep die op basis van hun geloof weg willen blijven van de technologie. Die dus alles met hele ouderwetse dingen doen, met paard en wagen enzovoort. Daar komt dementie bijna niet voor. Nou, dat is al iets wat je zegt. Dus natuurlijk leven is blijkbaar heel gezond.
Ja.
En er zijn in de wereld zijn er bepaalde gebieden. Dat heet de Blue Zones. Waar mensen heel gezond heel oud worden. En ze zijn heel erg druk om onderzoek te doen naar wat is er nou anders. Wat die mensen anders doen. En ze weten inmiddels een aantal dingen die mensen anders doen.
Ja.
En dat is altijd een combinatie. Het is nooit, er is één oorzaak voor dementie. Er is altijd een combinatie van dingen waar je gezonder door wordt en flexibeler wordt.
Ja.
Bewegen bijvoorbeeld.
Ja. Nou, daar ben ik af en toe ook druk mee bezig. Ga naar de sportschool tegenwoordig.
Dat is goed, ja. Ja, natuurlijk bewegen.
Sportschool, natuurlijk bewegen.
Niet sportschool.
Nee, lopen, fietsen.
Lopen, ja, lopen is het allergezondste wat je kunt doen. Ja,
goed. Ja, Paul, wat ik ook over jou gelezen heb, dat je gedragswetenschap bent en dementie-expert, zo is dat. En je hebt ook een heel belangrijk handboek geschreven, hè? Dementiewijs.
Ja, dementiewijs, dat is eigenlijk, het is een handboek geworden, maar het is eigenlijk waar ik wilde dat je alles na kan zoeken. Als iemand iets roept over dementie, dan zeg, wat staat er nou in een handboek daarover? En dus daarom is het 400 pagina's, dus een dikke. Ja. Een dik boek geworden. Ik dacht dat nog steeds ontbrak. En nu is het er.
Ja, bijzonder. En wat ik wel heel leuk vind. En daar gaan we het ook dadelijk over hebben. Je hebt toch ook een hele eigen visie ontwikkeld over dementie.
Ja, ik sta daar wel op de schouders van reuzen, hoor. Want er zijn heel veel mensen die heel veel dingen hebben ontwikkeld. En bestudeerd enzovoort. En ik probeer dan een beetje de krenten uit de pap te halen. En daar een verhaal van maken waar iedereen zich wat prettiger bij voelt en waar we wat mee kunnen. Ja. Dat is eigenlijk wat ik probeer mee te doen. Ja.
Nou, we gaan daar uitgebreid over praten vanavond. We hebben ook jou gevraagd om je muziekvoorkeur te geven. En ik zei net al in ons voorgesprekje dat het duidelijk was dat we generatiegenoten waren. Want ik vind het een hele leuke keuze. En een beetje toch wel uit de tijd dat we zelf ook weer wat jonger waren. Niet allemaal natuurlijk, maar wel muziek die me erg aansprak. En we beginnen met Het dorp van Wim Sonneveld. Heb jij daar met dat lied iets op zich? Of is dat gewoon nostalgie?
Ik heb eigenlijk met alles 12... die ik je heb opgegeven wel wat. Maar het dorp staat voor mij voor wat we zijn kwijtgeraakt in de omgang met elkaar, het dorpse. Het een-op-een contact, de sociale omgang met elkaar. Ook de sociale controle. Gewoon het kleinschalige mens onder elkaar. We zijn sociale wezens. En dat in het liedje vertelt Wim Sonneveld eigenlijk ook, dat we dat een beetje zijn kwijtgeraakt.
Misschien is het daarom ook wel dat ik het zo mooi vind.
Ja, dat zou heel goed kunnen.
Ja. Ja, we gaan er naar luisteren.
Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefde ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefde ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz en wonen in betonnen dozen. Met flink veel glas dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien en er dressoir met plastic rozen. En langs het tuinpad van mijn vader zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is hun goede recht, de nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent, ik zag hun moeders touwtjes springen. Dat dorp van toen, het is voorbij, dit is al wat er bleef voor mij, een aanzicht en herinneringen. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader de hoge bomen Ik was een kind, hoe kon ik weten dat dat voorgoed voorbij zou gaan?
Ja, het is en blijft een mooi liedje. Paul, ik had jou gevraagd om een aantal onderwerpen aan te geven waar we het over zouden kunnen hebben vanavond. En gezien jouw achtergrond denk ik dat we tot diep in de nacht door zouden kunnen gaan. Dat zullen de mensen allemaal niet aandoen. Maar een van de onderwerpen waar je mee begint is wat is nou eigenlijk dementie en wat is nou eigenlijk niet? Dat betekent volgens mij, daar haal ik uit, dat er heel veel vooroordelen zijn bij mensen of ideeën zijn die niet kloppen.
Ja, er is eigenlijk veel desinformatie, verkeerde informatie. Ja. Met de beste bedoelingen, helemaal niet bedoeld om mensen in verwarring te brengen, maar mensen zijn er wel, raken er wel door in verwarring. Ik doe wel eens een quizje in een verpleeghuis en dan vraag ik, krijgen ze 4 antwoorden en dan zeg ik, wat is dementie? En dan mag je er 1 kiezen. En dan vraag ik, zeg ik bijvoorbeeld, het is een verzameling van 50 ziektes. Of het is een neurologische aandoening. Het is een syndroom, een verzameling symptomen. Of, en dan kiezen ze allemaal een nummer en 90% verkiest het verkeerde nummer.
Ja.
Want het enige juiste antwoord wat is dementie is dat het een syndroom is. Ja. En dat is een moeilijk woord voor een verzameling verschijnselen.
Ja.
Dementie is geen ziekte, maar zoals koorts ook geen ziekte is, koorts is een verschijnsel.
Ja.
En daar kan iets achterliggen. Er kan griep achter zitten, er kan een ontsteking achter zitten, het kan een verschillende oorzaken hebben. En zo kan dementie ook verschillende oorzaken hebben. Meer dan 70 weten we inmiddels. Verschillende aandoeningen, beschadigingen van de hersenen, ziektes die tot dementie kunnen leiden. Ja. Maar het is geen ziekte.
Nee, dat is ook eigenlijk, en dat is eigenlijk al het laatste punt wat je zelfs aangaf. Hè, is nooit iemand aan dementie doodgegaan?
Nee, nooit.
En als je de radio of het nieuws hoort, als iemand overlijdt, dan is die aan Alzheimer overleden of wat dan ook. En
sterker nog, de RIVM, dat is een organisatie die dat allemaal bijhoudt voor ons, die zegt dat dementie doodsoorzaak nummer 1 gaat worden. Wat ze bedoelen is dat artsen, vroeger gingen bij artsen heel veel mensen dood aan ouderdom. En op een gegeven moment zeiden ze in de wetenschap, we moeten dat dus niet meer doen, het ouderdom. Want dat weet niet wat het is. Als iemand wat heeft op die hoge leeftijd, moeten we het erbij zetten. En dat is verworden totdat als een arts zei, iemand is overleden aan ouderdom en een diagnose van dementie. Oh, hij is overleden aan dementie. Ja. Nou, dat is dus echt absolute onzin.
Nee.
Er is nog nooit iemand doodgegaan aan dementie. En er zal nooit iemand doodgaan aan dementie.
Nee, het zijn meer echt die ouderdomsverschijnselen waar je het over hebt. Die een parten gaan spelen.
En, ja, of aan de ziekte van Alzheimer bijvoorbeeld. Ja. Of aan andere hersenaandoeningen die de hersenen aandoen. Dan kun je op een gegeven moment, het kan zo ernstig worden dat je eraan dood kan gaan. Ja. Maar niet aan dementie. Nee.
Dus als je zegt wat het niet is, dan zeg je dus eigenlijk, dat kan je misschien beter zelf zeggen, het is dus niet een ziekte in de zin van zoals wij een ziekte zelf altijd beargumenteren en verdefiniëren.
Nee, strikt genomen is dat inderdaad niet. Overigens, officieel bestaat in de psychogeriatrie en de psychologie het dementie ook niet meer als ziekte. Het is sinds 2013 is uit het handboek verdwenen.
Okay.
Het heet tegenwoordig een neurocognitieve stoornis. En ik persoonlijk vind dat wel sexier klinken. Dat als je kunt zeggen, ik heb een neurocognitieve stoornis, dat is toch beter dan ik heb dementie. Maar we gebruiken het niet. We blijven toch weer terugvallen tot dat dementie.
Ja, het is natuurlijk een enorm ingeburgerd terminologie die we gebruiken.
Ja.
Ja.
En stigmatiserend ook. Ja. Dat.
Maar je geeft zelfs aan een goed bedoelde onzin. Zijn er nog meer dingen die jij dus zegt, nou dat is onzin?
Ja, goed bedoelde onzin. Ik geef één voorbeeldje daarvan bijvoorbeeld. Er is een actie geweest dat we een medicijn moeten gaan ontwikkelen wat dementie de wereld uit zal helpen.
Ja.
Ik wil nog wel een voorspelling doen. Dat medicijn komt er nooit. En het heeft gewoon te maken met het feit dat er meer dan 70 totaal verschillende oorzaken bekend zijn van dementie. Als iemand bijvoorbeeld heel veel alcohol gebruikt, dan kan die dementie krijgen. Hè? Korsakoff heet dat. En als iemand de ziekte van Alzheimer heeft, dan kan die dementie krijgen. Ja. Hoe kun je nou één pil ontwikkelen die zowel oplost dat iemand geen ziekte van Alzheimer meer krijgt en niet meer te veel drinkt? Dat kan niet.
Maar het is toch ook zo dat het letterlijk te constateren is dat hersenweefsel verdwijnt op de een of andere manier.
Ja.
En dat komt, ik vergelijk het als ik dan wel eens bijles geef aan, of gastles te geef, met een geamputeerd been, dat been komt niet meer terug.
Nee. Dat is
en wat je wel hoopt, dat er misschien middelen gevonden worden. Nou ja, we hebben het net al over leefwijze gehad eventjes. Hè?
Ja, gezonde levensstijl.
Leefstijlen, ja. En dat een mogelijkheid zou zijn om preventief het een en ander te kunnen gaan betekenen.
Zeker.
Ja. En daar zeg jij van, daar zijn we eigenlijk al een aardig eentje in gevorderd op de een of andere manier, maar dat mogen we niet hardop zeggen.
Nee, en de cijfers die ondersteunen het ook. Hè. De toename van dementie is heel erg aan het afvlakken, al 10 jaar.
Mm-hmm.
Maar dan mag je in Nederland ook niet zeggen. Je moet zeggen, we hebben er nu 270.000 en het worden er 500.000. Dat is eigenlijk wat je moet zeggen.
Ja, nou, het is een spookbeeld van de toekomst als je dat zo hoort.
Ja, we moeten allemaal bang worden.
Ja, goed. We gaan weer even naar muziek luisteren. We gaan dadelijk gewoon ook verder praten over al die andere ontwerpen die je hebt aangegeven. En het volgende onderwerp is ook eigenlijk wat je hier aangeeft. We zijn meer dan ons brein eigenlijk. Hè? Laten we dan naar het volgende nummer maar eens eventjes. Nou, dan gaan we nu luisteren. Ja, ik zei net al, dan gaan we mijn zwager heel veel plezier doen. Want die is fan van Neil Diamond. Ik begrijp dat jij dat ook bent.
Jazeker, ja.
Ja. Ook weer een beetje jeugdsentiment. Ook een mooi nummer. Morningside. Heb je ook nog een reden?
Ja, nou, dat is natuurlijk een prachtig verhaal waarin een oude man een tafel voor zijn kinderen maakt. En dat schrijft hij ook in die tafel. Krabt hij dat ergens voor mijn kinderen, staat er in die tafel. Maar niemand ziet dat en niemand weet dat en niemand snapt dat. En op een gegeven moment staat er maar gewoon een tafel die hij voor zijn kinderen gemaakt heeft en die tafel verdwijnt. Dus zijn erfgoed is eigenlijk, dat mist iedereen.
Oké.
Trist verhaal.
Ja, nou, maar wel een mooi nummer.
Mooi nummer, zeker. Ja.
Touched with their laughter. Oh, that was good. Morning sighed. An old man died. And no one cried. He surely died alone. And truth is sad. For not a child would claim the gift he had. The words he carved became his epitaph. My children,
Morningside van Neil Diamond. Ja, voordat we dit nummer draaiden, zei ik ook al, jij hebt ook aangegeven, we zijn niet alleen maar ons brein. Wat bedoel je daar precies mee?
Oorspronkelijk in een hele verre oudheid dachten we dat we een lichaam hadden en dat we ook een soort ziel hadden, een iets onstoffelijks. En die zat in het gedacht van de oude Egyptenaren bijvoorbeeld, die zat in ons hart. Mm-hmm. En waar dienden dan die hersenen voor? Nou, volgens de wetenschappers in het oude Egypte was dat het koelmechanisme voor ons hart. Werkelijk waar. Het was dat, zo keken zij er tegenaan. Mm-hmm. Sinds Plato hebben we eigenlijk de mens, het wezen van de mens, verplaatst naar het hoofd. En daar zijn we een beetje in doorgeschoten. We zijn vervolgens vergeten, dat dualisme tussen het lichaam en die ziel, zijn we een beetje vergeten in de wetenschap, met name in de wetenschap. En er is alleen nog maar het lichaam. En als de knop omgaat, dan is er niks meer. Ik ben ervan overtuigd, en de wetenschap, de nieuwe wetenschappen ook, dat er wel degelijk iets meer is dan alleen maar dat lichaam. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat ik probeer uit te dragen. Als mensen bijvoorbeeld wel eens wat aan mindfulness doen of aan meditatie doen, dan weten ze dat als je jezelf opdracht geeft om bepaalde gedachten te hebben, dus niet achter je gedachten aan te lopen die mechanisch in je hoofd opkomen, maar zelfs ze te creëren, dat je daardoor je prettiger kan voelen en dat je daardoor gezonder kan worden. Nou, die uitwisseling tussen die twee is heel waardevol om te weten. In het kader van dementie betekent het dat als iemand last krijgt van een hersenaandoening, wat voor hersenaandoening ook, waardoor hij dementie krijgt, dat niets verandert aan de persoon, de ziel van die persoon. En ik vraag het ook wel eens mensen, als je iemand in zijn ogen kijkt, dan zie je de spiegel van de ziel, dan zie je ook die iemand daar nog zitten. Dus je moet de moeite nemen om die persoon ook te zoeken. Ja. Ja.
Dus jij zegt eigenlijk van, wat je vaak zegt bij mensen met dementie, van je verliest elkaar. Is niet waar. Nee.
Ik heb wel eens een discussie gehad met Anneke van der Plaatsen. Een hele beroemde mevrouw als het gaat over dementie. Ja. En Anneke die zei wel eens, mensen met dementie gaan steeds meer op elkaar lijken. En dan zei ik, nee Anneke, dan kijk je niet goed. Misschien voor de oppervlakkige iemand die langsloopt, dat ze op elkaar gaan lijken. Maar nee, als je iemand in de ogen kijkt, dan zie je dat het absoluut niet zo is.
Nou, ze zijn net zo uniek als dat wij uniek zijn.
Ja, precies. Ja. Ik zei wel eens een beetje gemeen van, mensen met dementie zijn net mensen. heel verschillend en dat blijven ze.
Ja, vind ik ook wel leuk, want je hebt het net over Anneke van der Plaats. En dat is inderdaad iemand die heel veel op het gebied van dementie heeft betekend. Ja. En die noemt jou dus ook origineel filosofisch, anders denkend. verrassend en soms provocerend. Het maakt het ook wel grappig,
moet ik zeggen. Interessante
gesprek. Jullie hebben echt... Ik ga heel erg met je mee. Ik kan met zulke dingen ook best wel vaak bezig zijn van... Ja, wat is dat nou? Hè? Wat is een mens nou? Ja, tuurlijk, je hebt een lichaam en je hebt een geest. Maar die samenwerking, die maak je tot hetgeen die je bent.
En zoals bijvoorbeeld Annemij Thee ook wel probeert toe te passen in het omgaan met mensen met dementie. Eigenlijk de drieledigheid, hè, zoals ik dat dan zeg. Het lichaam is er, er is de geest en er is ook nog de... levensomstandigheden, de leefwereld.
Daar is Annick van der Plaat heel erg mee bezig geweest.
Ja,
hè?
En dat is eigenlijk wel de bedoeling dat ze daar heel erg mee bezig is. Het is een beetje versmald naar alleen maar de stoelen, tafels enzovoort, de fysieke dingen. Maar eigenlijk gaat het ook over hoe we omgaan met elkaar. En dat we elkaar in de ogen kijken en dat we elkaar aanvoelen. Al die dingen bij elkaar, die maken ook dat iemand zich prettiger gaat voelen of juist niet.
Ja, daarvoor vind ik zelf het werken met mensen met dementie zo geweldig. Dat je nog heel veel voor ze kan betekenen.
Ja, absoluut.
En zij eigenlijk ook wel voor jou. Want ik bedoel, in de jaren dat ik zelf met mensen met dementie heb gewerkt... bouwde ik ook wel een bepaalde relatie met ze op. En als zij niet goed in de vel zaten, dan deed je dat ook wat. En als ze slecht in de gezondheid waren of kwamen te overlijden... dan had je daar... Ja, tuurlijk, je bent wel professioneel bezig. Ik vind dat ook weer zo'n woord. Maar dan ben je toch ook weer mens. En dan vond ik dat niet altijd de makkelijkste momenten, moet ik zeggen.
Nee. Er zijn sommige mensen met dementie die zijn erg... voor ons op oppervlakkige waarneming in zichzelf gekeerd. Mm-hmm. Er zijn vaak mensen die heel rustig zijn en tevreden zijn. Sommige mensen noemen dat wel de zenners.
Ja.
En ik heb wel eens tegen mensen die in de zorg werken gezegd van... als ze zo bezig waren met protocollen en met wat ze nog moeten doen... en straks dan ook nog de medische... Ik heb eens gezegd, je moet jezelf een therapie geven. Dan moet je eens naast die mevrouw gaan zitten...
Ja.
En dan moet je gewoon eens kijken, leren van die mevrouw... hoe je in het hier en nu kan zijn zonder bezig te zijn met alles wat je nog moet doen.
Ja.
En dat werkt hoor. We kunnen echt van ze leren. We kunnen goeroes zijn.
Ja, en daar liggen dus ook inderdaad heel veel vooroordelen... waar we het in het eerste gesprekje al over hadden. Mensen hebben misschien een soort aversie of angst of wat dan ook.
Vooral angst.
Ja.
Kubler-Ross, dat is een dame die heel veel heeft geleerd over omgaan met verlies...
Ja.
Die heeft ooit gezegd, er bestaan maar twee gevoelens. En dat is angst en liefde.
Mm-hmm.
Alle negatieve dingen komen voort uit die angstgevoelens. En alle positieve dingen komen voort uit die liefde.
Een beetje Freud-achtig ook.
Ja, mooi hè.
Ja.
Ik vond het zo mooi dat zij dat zei.
Ja.
Ja, en als je dat een beetje onthoudt en snapt... dan in je omgang met mensen met dementie kun je iedere keer kiezen... doe ik dat nou vanuit angst of... Wat doet het nou vanuit liefde? En liefde is geven. Nou, en dan gaat het ineens heel anders.
Ja, dan kan je heel veel mooie dingen mee bereiken. En daar zijn ook heel veel ervaringsverhalen van te horen. Die heb ik zelf ook meegemaakt. Dat je heel bijzondere dingen kan ervaren. Ik heb je meegemaakt. Dat vind ik dan al zo'n voorbeeld. Hè? Dat mensen denken, dat maak ik mezelf ook schuldig aan. We hadden een geestelijk verzorger. Niet die dominee van het cabaret, maar daarna was een andere dominee. En die zat aan het bed bij een vrouw die in een ver stadium van dementie was. Eigenlijk terminaal was. Waarvan je zei, daar is geen contact mee mogelijk. En wat die man deed was geestelijke liederen voor haar zingen. De vrouw was van huis uit heel gelovig. En zij lacht daar en ik denk, waar doe je het voor? Maar ik ben er even bij blijven zitten. En ik heb zelf ook nog even wat meegezongen. Ik denk, waarom niet? En ik ga weg. En die vrouw die had helemaal nooit meer gesproken. En ineens hoor ik alleen maar God. Helemaal niks meer, niks minder. En het was voor mij echt zo'n eye-opener. Dat ik denk, ze heeft toch die hele sfeer. De hele...
Ja.
Ja, alles wat erbij hoort ervaren. We weten ook niet wat ze nog oppakken en wat ze beleven.
Er is een heel beroemd filmpje, dat staat op YouTube. Mm-hmm. Dat kunnen mensen zelf opzoeken. Dat is een filmpje van Naomi File.
Ja.
Die met een mevrouw samen een liedje gaat zingen.
Ja.
En die mevrouw heeft een zeer ernstige vorm van dementie. Ze praat niet meer, ze heeft geen contact meer. En Naomi File gaat met haar zingen. En op een gegeven moment gaat ze meezingen.
Ja,
dat is geweldig.
Ja. Ja, en dat is mooi als we dat inderdaad in die mensen nog kunnen ontdekken.
Ja,
en,
absoluut.
Ja, we zijn meer dan ons brein. En ik denk dat je daar alleen al een hele avond over kan gaan praten. Dat zou ik niet. Dus je,
ja, zo'n discussie met zwaar.
Die ken ik dan niet zo. Maar
je hebt een boek geschreven, ja. Wij zijn ons brein. Dus
ja, oké. Okay. Ja, tuurlijk. Ja, dat is zwaar. Ja, we gaan weer even naar muziek luisteren. Elzeurs. Dat zegt mij even niet zo heel veel.
Het is eigenlijk een verhaaltje wat die groep zingt over iemand met dementie. Of iemand die ouder wordt en verward wordt en dementie krijgt. Daar gaat het liedje eigenlijk over.
Okay.
Een heel persoonlijk liedje over een tante, geloof ik, of een moeder. Maar in ieder geval een familielid.
Ja. Goed, we gaan er naar luisteren.
Biscuits nearly took the house down with it. Now she's in assisted living. We all knew that day would come. We knew she was too gone to drive. The day she parked on I-65, found her on the shoulder crying. She didn't know where she was. It's like her mind just quit. But bring up Grandpa, it's like someone flipped a switch. A front porch light in a blue DeSoto, couple of straws in a Coca-Cola. You can see it all going down. A handsome boy in army green, a tear on his face, down on a knee. A diamond ring, she'll put you in that town. Tomorrow she won't remember what she did today, but just ask her about Ellsworth, Kansas, 1948. She takes out his medal, cigar box of letters, sits and scatters pictures, black and whites of days gone by. We started losing her when she lost him, but to hear her carry on, you'd swear she's 17 again. Football games and leaves are crackling, walking her home in his leather jacket.
Over de inhoud van dementie gaan we dadelijk nog wel even verder. Maar ik vind het toch ook wel even leuk om even met jou op jouw actieve loopbaan terug te blikken. Want jij hebt eigenlijk heel veel gedaan, hè, met lessen geven. Bij Anneke van der Plaats heb je gewerkt.
Ja, ja, samen met Anneke van der Plaats heb ik onder haar breincollectief... Ja, zij gaf lezingen, maar we gaven ook trainingen aan mensen die in de zorg werkten, ja, bijvoorbeeld. In de omgang met dementie en vooral ook hoe belangrijk alles in de omgeving is. Ook de mensen die lopen en hoe ze doen. Voor de beleving van mensen die last hebben van dementie. En die dus kan zorgen voor stress. Kijk, wat Anneke's basis enorme bijdrage is geweest aan de wetenschap, zeg maar even, via proefschrift, is dat zij als eerste in 1994 al onderbouwd liet weten hoe ongelooflijk veel invloed stress heeft op de beleving van iemand, op zijn gezondheid, en helemaal als iemand verward is en dementie heeft, dat de verschijnselen van dementie kunnen enorm kunnen verergeren als iemand stress ervaart. En ik geef even een voorbeeldje. Als je niet meer weet hoe een modern toilet werkt en je moet dan verplicht in het verpleeghuis iedere keer naar dat moderne toilet, waar je iedere keer vergeet dat je niet aan een touwtje moet trekken als je klaar bent, maar dat je op een knop moet drukken, en welke knop, dan veroorzaakt dat stress. En dan zie je dus ook de symptomen, dus de verwardheid en verergeren daardoor. Alleen maar omdat er een modern toilet is. Ja. En je kunt het dus ook heel simpel oplossen door een herkenbaar toilet te maken of neer te leggen. Overigens, in die toiletten, in die zorginstellingen, in de moderne toiletten, hangt ook een noodkoordje. Het meest misbruikte noodkoordje in de hele zorginstelling. Want mensen gaan zoeken naar dat ding om aan te trekken. En dan trekken ze daar dus aan.
Maar je ziet wel voorbeelden dat de verhalen van Anneke, nou, filosofie van Anneke van der Plaats toch wel wat vaker gepast gaat worden in dingen. Ik zei ook net tegen jou dat ik een tijdje cliënt vertrouwenspersoon ben geweest in Humanitas. En ik begin gelijk weer te glimlachen als jij over dat verhaal van die toiletten praat. Ze hebben daar een heel nieuw alarmerings- en telefoonsysteem aangelegd en aangebracht. Ten eerste werkt het op zich niet goed. Dat is al een ramp met allerlei kinderziektes. Maar daarnaast kunnen de mensen er ook totaal niet mee omgaan. En dat is rampzalig.
Ja, absoluut.
Als het om alarmering gaat en dat soort dingen meer. De oude draaischijf van de telefoon, dat is met toetsen en het toilet gaf je alles voor je.
Ja, ja, ja.
Ja, zo zijn die natuurlijk talrijk op het moment. Hè? Dit soort ontwikkelingen die voor mensen...
Ja, er is een heel leuk filmpje, staat er ook op YouTube, van jonge lui die voor het eerst van hun leven een telefoon met zo'n draaiding krijgen. En die moeten dan zelf, misschien ken je dat ook wel, ja. Die moeten dan zelf ontdekken van hoe dat werkt. Daar komen ze even niet uit. En ik was laatst in een instelling waar ik vertelde over dementie. En toen moest ik naar de wc daar. En daar hadden ze een moderne wc, maar ze hadden niet eens een kraan waar een knop aan zat. Je kent ze wel,
met
die moderne
lichtje,
kraaien waar je even met je hand over. Ja, ja. Als je niet weet hoe zoiets werkt, dan moet je dat niet aan mensen met dementie geven. En dat was een faciliteit waar mensen met dementie ook gebruik van moesten kunnen maken. Dus
ja.
Dan maar een ouderwetse kraan.
Latere generaties die zullen het dan misschien herkennen. Wie weet zijn we dan weer terug bij de pomp buiten. Wie zal dat zeggen?
Ja, die weet.
Ja, die kan je moeilijk aanleggen natuurlijk in een verpleeghuis. Maar het is wel mooi om te zien. Dat doet Hans Beck ook. Hè? Die heeft herinneringsmusea.
Ja.
En ik moet ook zeggen dat dat echt ook heel leuk is.
Ja, is het ook. Absoluut. Ja.
Want het geeft ook gesprekstof wat hij daarmee beoogt. Het
maakt helemaal emoties los.
Ja, maakt emoties los. Ja. Voor jonge lui is het vaak lastig, denk ik, om je daarin te verplaatsen, want die kennen het niet.
Nee.
Maar ik moet je zeggen, als ik daar rondloop, dan zit ik ook wel, weet je nog? Die waskuip van vroeger.
Het komt toch allemaal terug, hè? Dat is het mooie. Want ik geef wel eens het voorbeeld van een stoel. Dat is zo'n ouderwetse stoel met van die zijkanten naast je hoofd en leuning enzovoort. Zo'n stoel die in 1960 is gemaakt. En die is ontwikkeld met het idee van, als je er naar kijkt, krijg je zin om erin te gaan zitten. Dat was niet ouderwets, dat was een stoel die daarop gemaakt was. Op een gegeven moment is dat verdwenen. En zijn we het ouderwets gaan noemen. En dan kwamen moderne stoelen die er niet uitzagen als een stoel. En waar je in moest vallen en zo. En geen leuningen enzovoort. Maar inmiddels komt hij weer terug. Hè. IKEA heeft zelfs diezelfde stoel teruggehaald in het assortiment. Want er heel veel vraag naar is. Naar gewoon iets wat eruit ziet als een stoel.
Ja. Ja, vroeger was het allemaal zo gek nog niet. En nee, een heleboel absoluut. Dingen.
Nee.
Maar nogmaals, ja, we wijken toch weer even af naar het inhoudelijke. Want je hebt nog veel meer gedaan, hè? Bij Anneke van der Plaats. Maar je hebt ook, als ik zo even kijk, want ik kijk even mijn blaadje hiernaast. Je bent adviseur geweest in scholen, ondersteunen en begeleiden. Bij het inrichten van zorg- en welzijndiensten vanuit de thuiszorg.
Ja, advies. Gegeven en dergelijke. En voor er zijn hogescholen die opleidingen hebben voor case managers dementie. Dat is even weg geweest, maar het case manager is gelukkig helemaal terug. En daar geef ik ook les aan die hogescholen. Tot zelfs in Peking toe. Ja,
die Chinezen. Wat hebben die Chinezen met ons zorgmodel? Want het spreekt ze wel aan, kennelijk.
Ja, Chinezen hebben er vooral bij. Kijk, in China is het heel anders geregeld. In China is het in de wet geregeld dat als je ouders 65 bent, dat jij de verplichting hebt om voor het welzijn en voor van je ouders te zorgen. Sterker nog, er staat een sanctie dat je in de gevangenis komt als je dat niet doet.
Oh, nou.
Maar ze hebben ook een uitdaging. En dat is dat niet alle Chinezen meer dan één kind hebben. Sterker nog, de meeste hebben maar één kind. En als dat kind wegvalt, ja, wie zorgt er dan voor die Chinezen? Ja, dus er is ook wel in gemeenschappen de behoefte om dat als gemeenschap op te pakken. En daar zijn ze heel erg mee aan het experimenteren. Onder andere met plekken waar mensen naartoe kunnen komen. En hoe die er dan uitzien, zodat je niet daar een hypermodern gelikt ding neerzet. Maar iets wat de Chinezen ook herkennen en vertrouwd overkomt en ze niet bang maakt. Nee. En waar ze makkelijk binnenkomen. En daar helpen we ze bij. Ja. Dus ja,
mijn gevoel zegt, als ik dat zo zie, en ik hoor jou erover, dat ze daar haast meer open voor staan dan hier. Of is dat overdreven?
Ja. Nee, dat is wel waar. Ja. Wij zijn heel erg mechanisch. Wij zitten heel erg in ons hoofd als het gaat om dementiezorg. En we zitten te weinig in ons hart.
Is dat überhaupt nu met de hele zorg? Ik bedoel, die Oosterse geneeswijzen, die hebben ook een andere filosofie.
Ja, misschien is dat wel waar. Maar ja, dan gooien we ze wel allemaal over één kant. Ja. Er zijn hele mooie uitzonderingen, hoor. Echt, die het ontzettend goed doen. Maar over het algemeen zijn wij wel ook vanuit de overheid veel te veel in ons hoofd bezig. Ik roep het ook wel eens. Ga eens uit je hoofd. Kijk eens wat er gebeurt als je uit je hoofd gaat. Het gaat er niet om hoe je mevrouw Pietersen helpt om iets te doen. Of verzorgt. Maar dat je haar verzorgt op een manier die voor mevrouw Pietersen het prettigst is. En respecteert wie mevrouw Pietersen is en wat zij wil. En haar eigen regie laat houden. De zorg in Nederland wordt, wij noemen het de zorgreflex. Nou, dat woord ken jij vast wel.
Mm-hmm.
Waarbij als iemand in de zorg, ik maak er even een karikatuur van, kijkt naar meneer Pietersen, die zijn hand opdeelt om zijn kopje te pakken. Ja. Nee, wacht u maar, meneer Pietersen, dat pakken wij wel even.
Ja.
Dat, in plaats van, en dat is anders in Azië. Ja. In Azië laten ze meneer Pietersen gewoon zelf zijn. Als meneer Pietersen iets nodig heeft, dan roept hij het wel.
Ja.
Ik zeg altijd, hulp. Helpen is dat wat je doet als mensen je vragen dat te doen. Al het andere is bemoeien.
Ja.
En wij hebben heel veel bemoeizorg.
Ja. Een beetje wat Hans Becker dan ook genoemd, om daar nog op terug te komen. Use it or lose it principe eigenlijk. Hè? Van, het wordt gauw mensen uit de handen genomen, want het gaat allemaal even wat sneller. Het gaat wat effectiever.
Ja, dat is dan de
vraag. Maar wat ik net bedoelde zeggen is dat ik ook merkte dat ik het idee heb bij die Oosterse geneeswijze, die natuurlijk ook al heel verouder is, dat het toch meer naar de totaliteit van de mens werd gekeken.
Ja,
meer een holistische visie. Hier ga je met een pijn in je oor, ga je naar de dokter, dus er wordt naar je oor gekeken. Terwijl daar andere verbanden ook
Wij hebben ook wat dat betreft een hele mechanische manier van tegen dingen aankijken. Ja. Ons lichaam is een machine.
Ja.
En als er iets, als het ziek is, dan moet er iets in de machine gerepareerd worden.
Ja, en vandaar dat die marktwerking is gekomen.
Ja,
dat is toch helaas, ook eigenlijk. Ja, daar komen ze ook wel weer van terug, toch? Een beetje.
Ja, ik hoop het. Het kan niet snel genoeg gebeuren.
Ja, nou ja, goed. De scherpe randjes lijken er een beetje af te gaan, heb ik af en toe het idee.
Is zorg natuurlijk wel een enorme business.
Is het wel geworden, natuurlijk. Ja.
Heel veel geld verdiend.
Ja.
Dus ik zeg altijd, als iemand klaagt over hoeveel zorg kost, dan zeg ik, en dat is niet kost, dat is oplevert. Want alles wat dat geld gaat allemaal naar allemaal mensen die er allemaal beter van worden. Ja. Mooi, toch?
Ja.
Ja.
Ja, oké. Dan is weer een ander onderwerp.
Ja, sorry. Okay. Dat is het.
Ja. We gaan weer even naar muziek luisteren. Leuk hè. Yesterday when I was young. Dat geldt ook een beetje voor ons. Hè?
Ja.
Dat is wel leuk hè. Ik kan, maar heb jij dat ook? Ik hou me wel vaak bezig met de tijd van vroeger. Wat dingen die we deden. En ik kan daar af en toe wel over filosoferen. En denken, joh, hoe zou het nou eens met die zijn?
Ja, dat heeft zelfs een wetenschappelijke verklaring. Ja. Dat heet de reminiscentie. Die dingen onthouden we het sterkst. Ja. Maar het heeft ook een beetje mee te maken dat we geestelijk, want daar hadden we het net over, ja, hè, lichamelijk en geestelijk. Ja. Als je aan iemand vraagt, hoe oud ben jij geestelijk? Dan zeggen we allemaal 25. Hoe oud we ook zijn.
Ja.
En dat is een beetje de tijd waar je eigenlijk blijft steken misschien wel, of blijft hangen.
Ja. Ja, leuk. Mijn moeder zat vroeger in een verzorgingshuis. Die hebben ze ook helaas de nek omgedraaid. En was ze 85, ze zegt, ja, maar je denkt toch niet dat ik bij die oude mensen ga zitten,
ja,
hè?
Ja, prachtig, hè? Geweldig, dat is, ja.
Charles Aznavour, Yesterday When I Was Young.
Yesterday, when I was young, the taste of life was sweet as rain upon my tongue. I teased that life as if it were a foolish game, the way the evening breeze may tease a candle flame. The thousand dreams I dreamed, there's plenty things I planned. I always built, alas, on weekend shifting sand. I lived by night and shunned the naked light of day. And only now I see how the years ran away. Yesterday, when I was young, so many drinking songs were waiting to be sung. So many wayward pleasures lay in store for me, and so much pain my dazzled eyes refused to see. I ran so fast that time, and youth at last ran out. I never stopped to think what life was all about. And every conversation I can now recall concerned itself with me, me, and nothing else at all. Yesterday, the moon was blue, and every crazy day brought something new to do. I used my magic age as if it were a wand, and never saw the waste and emptiness beyond. The game of love I played with arrogance and pride, and every flame I lit too quickly, quickly died. The friends I made all seemed somehow to drift away, and only I am left on stage to end the play. There are so many songs in me that won't be sung. I feel the bitter taste of tears upon my tongue. The time has come for me to pay for yesterday, when I was young. Young.
Ja, die Charles Aznavour is zelf ook tot op hoge leeftijd jong gebleven.
Ja,
hij is bijna in het harnas gestorven.
Ja,
het is eigenlijk toch ook ongelooflijk dat die man ja, zo lang is door blijven zingen. En ook op reis is geweest. Ja. Het was echt...
Ja,
echt
was geleden. Gepassioneerd. Ja.
Ja, ja. Ja, ik vind wat ik een hele leuke uitspraak hier vind. Is mensen met dementie kunnen tijdreizen.
Ja, dat is van een dame in Engeland. Dat is een gelovige dame. Ja. Zij heeft zelf 12 jaar geleden de diagnose gekregen dat ze dementie had. Ik geloof Lewy body dementie dat bepaalt. Ja. En zij vindt het een zegen. Zij heeft een website, Glorious Opportunity. En dat gaat over haar dementie. Ze ziet het als een kans. En wij zeggen wel eens over mensen met dementie. Ja, die vergeet steeds meer. Eerst vergeet ze wat er vorige maand gebeurde. En dan vergeet ze wat er vorig jaar gebeurde. En dan gaan ze steeds verder terug. Tot ze alleen nog maar weten wat er in hun jeugd gebeurde. Ja. En zij zegt, nou dat bekijk je verkeerd. Wij kunnen iets, zegt zij dan over mensen met dementie. Wij kunnen iets wat jullie niet kunnen. Wij kunnen tijdreizen. Met een knip van een vinger zijn we 40 jaar terug in de tijd. Hoe heet die wetenschapper ook alweer die dat voorspeld heeft? Die Stephen Hawking. Ja. Dat we ooit zouden op tijdreizen. Hij zegt, wij kunnen dat. Wij kunnen tijdreizen. Ja. En dan beginnen die mensen die geen last hebben van dementie. Die beginnen te zeuren dat we dingen zijn vergeten. Nee, die dingen zijn nog niet gebeurd. Ik vond dat zo'n heerlijk concept om een beetje vrede te hebben met dementie.
Ja, want dat vind ik wel heel bijzonder. En wat dat betreft gaf je dat eigenlijk in het begin van de uitzending al aan. Hè? Van ieder mens is net zo persoonlijk en net zo uniek als dat wij zijn. Ze zijn allemaal verschillend. En dat geef je ook je ergens aan. Dat is eigenlijk ook wat ik hiermee wil zeggen. Irritante mensen die dementie krijgen blijven meestal gewoon irritante mensen.
Ja.
En andersom is natuurlijk ook het geval. Alhoewel, gedrag kan veranderen natuurlijk. Ja.
Nou, ik hoor ook wel eens door mensen in de praktijk vertellen, hè, over familie bijvoorbeeld. Er is wel een, heel algemeen, is er wel iets te zeggen over mannen en vrouwen.
Mm-hmm.
Want wat ik vaker hoor over bijvoorbeeld mannen die last krijgen van dementie, van een aandoening waardoor ze dementieverschijnselen te krijgen, is, hoor ik heel vaak dat ze liever zijn geworden. En van vrouwen hoor ik juist dat ze meer krengerig zijn geworden. En de verklaring daarvoor is eigenlijk heel simpel. Een van de dingen die we met onze hersenen doen wat aangetast wordt, is onszelf dingen aanleren. En de generatie die nu, de oudere generatie die nu dementie heeft, daarvan hebben de vrouwen aangeleerd, is vrouwen aangeleerd, dat zij zelf op de derde plaats komen. Op de eerste plaats kwam hun man, op de tweede plaats hun kinderen. En als er dan echt helemaal niks meer over was, dan kwamen zij nog een keer. Dat is aangeleerd gedrag. En dat vergeten ze. Als je last krijgt van dementie, dan gaat het aangeleerde gedrag. En ineens gaan ze dus aan zichzelf denken.
Dan komt het ware gedrag.
En dan zegt die dochter, die zegt tegen haar moeder, geef mij eens even thee. En die zegt, nou pak het zelf maar. En dan is die moeder ineens een kreng geworden. Terwijl die moeder alleen maar aan zichzelf denkt. En mijn man is precies andersom. Mannen is afgeleerd om over hun gevoel te praten. En mannen, je hoort dat vaker, mannen die last krijgen van dementie, van hersenaandoeningen waar het bij dementie bij hoort, ja, die worden knuffelig en die praten over of ze iets mooi vinden of geweldig of ze worden verdrietig. En dat kennen de mensen dan niet van hun. Ja, dus ze worden eigenlijk meer, zo is het eigenlijk. Je wordt meer jezelf als je
Nou, in de loop van de tijd zijn de mensen denk ik wat meer zichzelf geworden. Ik moet ineens denken aan mijn eigen vrouw, die nou ook rustig zegt van, pak je thee zelf maar.
Ja, heel goed. Ja,
dat komt ze echt niet naar me toe brengen. Alhoewel, mijn moeder deed dat vroeger inderdaad, dat het waar wat je zegt.
Ja,
die alleen aan het zorgen en bezorgd zijn. En de rollen waren zo verdeeld gewoon. Wie weet als wij zover zijn en dat mee gaan maken, hoe het dan is. Zit ik me gelijk af te vragen.
Ja.
Ja. Goed, we gaan al naar het eind van het eerste uur, Paul. Het gaat altijd best snel zo.
Ja, dat gaat best snel
als je zo zit te praten. We zullen met de muziek stoppen. I Know Who Is. Ja? Ja, ik kijk Matthijs aan. Ja, dan gaan we naar de pauze toe.
Save your heart to heart. I've got some memories and a deck of cards I could use shuffling through. Looks like he's still wide awake. Looks like you still won't take those pills you put there yesterday. Just stubborn as a mule. Hell you been, and lover of my mama through thick and thin, best man I've ever known. All-time quarterback when us kids were in a bind, cheek full of red man in a duck blind. And no offense, Doc, but if you don't mind, I'd like some time alone.
Mijn profielfoto veranderd.
Ik heb je uitgenodigd voor mijn huisfeest de 29e.
Ik heb een nieuw tasje. Die post van jou, die vind ik echt leuk.
Ik volg je nu.
Kijk eens even naar dit bord pasta pesto van gisteren.
Hartje.
Vind dat leuk?
Ik heb zojuist nieuwe foto's aan mijn mappie pizza toegevoegd.
Hartje.
Ik heb gisteren ontzettend genoten van...
Zet voor vertrek je mobiel op stil. Onderweg ben ik offline. Daar kun je mee thuiskomen.
Tot zo, na nieuws en reclame.
Meer info over onze programma's? Check rtvlansingerland.nl.
Strucker met het nieuws van Radio Rijnmond. De Rotterdamse advocaat Ines Wesky stopt per direct met de verdediging van Ridouan Taghi. Taghi is hoofdverdachte in het Marengo-liquidatieproces. Ines Wesky noemde het proces in Eén Vandaag geen eerlijk proces. Ze vindt dat ze van de rechtbank te weinig onderzoek mag doen naar verklaringen van de kroongetuigen. Ook mag ze geheime berichten die de verdachten elkaar sturen niet lezen. De advocaat verbreekt naar eigen zeggen de werkrelatie met Taghi niet. Mediaminister Arie Slob bekijkt een verzoek van de publieke omroep om mee te betalen aan het Eurovisie Songfestival in Rotterdam. Dat zegt het ministerie in een reactie door berichtgeving op het Shownieuws. Volgens Shownieuws vroeg de publieke omroep het kabinet officieel om mee te betalen aan de